Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade en vrede zij u van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Willen wij nu zingen uit Psalm 25, het vierde en het zesde vers. Psalm 25, vers 4 en vers 6. Zullen we eerst nu lezen uit het heilig woord van de Heere, zoals u vindt opgetekend in Exodus hoofdstuk 4. En we lezen de versen 18 tot en met 31. Exodus 4, de versen 18 tot en met 31. En daar lezen wij Gods woord aldus. Toen ging Mozes heen en keerde weder tot Jethro, zijn schoonvader, en zeide tot hem, laat mij toch gaan, dat ik wederkeren tot mijn broederen die in Egypte zijn, en zie of zij nog leven. Jethro dan zeide tot Mozes, ga in vrede. Ook zeide de Heere tot Mozes in Midian, ga heen, keer weder in Egypte, want al de mannen zijn dood die uw ziel zochten. Mozes dan nam zijn vrouw en zijn zonen en voerde hen op een ezel en keerde weder in Egypteland. En Mozes nam de staf Gods in zijn hand. En de Heere zeide tot Mozes, terwijl gij heen trekt om weder in Egypte te keren, zie toe dat gij al de wonderen doet voor Farao, die ik in uw hand gesteld heb. Doch ik zal zijn hart verstokken, dat hij het volk niet zal laten gaan. En dan zult gij tot Farao zeggen, alzo zegt de Heere, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. En ik heb tot u gezegd, laat mijn zoon trekken, dat hij mij diene, maar gij hebt geweigerd hem te laten trekken. Zie, ik zal uw zoon, uw eerstgeborene, doden. En het geschiedde op de weg in de herberg, dat de Heere hem tegenkwam en zocht hem te doden. En toen nam Zippora een stenen mes en besneed de voorhuid van haar zoon en wierp die voor zijn voeten en zeide, voorwaar, gij zijt mij een bloedbruidegom. En hij liet van hem af. En toen zeide zij, bloedbruidegom, vanwege de besnijdenis. De Heere zeide ook tot Aaron, ga Mozes tegemoet in de woestijn. En hij ging en ontmoette hem aan de berg Gods, en hij kuste hem. En Mozes gaf Aaron te kennen al de woorden des Heeren die hem gezonden had, en al de tekenen die hij hem bevolen had. En toen ging Mozes en Aaron en zij verzamelden al de oudsten der kinderen Israëls. En Aaron sprak al de woorden die de Heere tot Mozes gesproken had. En hij deed de tekenen voor de ogen des volks. En het volk geloofde. En zij hoorden dat de Heere de kinderen Israëls bezocht. En dat hij hun verdrukking zag. En ze neigden hun hoofden en aanbaden. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. Willen wij nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof? En zingen wij daarna op Psalm 106, het derde vers, 106 vers 3, nadat wij eerst belijdenis gedaan hebben van ons geloof. En laten ieder in zijn of haar hart spreken, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte en het wordt gevormd door de versen 24 tot en met 26. Exodus 4, de versen 24 tot en met 26, waar wij lezen: en het geschiedde op de weg in de herberg, dat de Heere hem tegenkwam en zocht hem te doden. Toen nam Zippora een stenen mes en besneed de voorhuid van haar zoon en wierp die voor zijn voeten en zeide: voorwaar, gij zijt mij een bloedbruidegom. En hij liet van hem af. Toen zeide zij: bloedbruidegom, vanwege de besnijdenis. Tot zover. Zoeken wij nu het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. O heerlijke en soevereine God in de hemel, gij die goed zijt en goed doet, in uw goedheid brengt u ons samen deze zondagmiddag hier in uw huis, dat wij op deze dag des Heren bijeen mogen komen in vrijheid en dat alle dingen in gereedheid zijn gebracht. En dat we nu uw woord hebben mogen lezen. En we hopen dat zo meteen te overdenken. En voordat we dat doen, komen wij tot u om van u een zegen te vragen. Want Heere, zonder u kunnen wij niets. Wij zijn in alles diep afhankelijk van uw ontferming. We zijn afhankelijk van uw zegen. En zo vragen wij u of u ons een zegen wilt bereiden, dat uw woord, ook dit gedeelte uit uw woord, dat het voor ons duidelijk mag zijn. Want u hebt heel uw woord geïnspireerd en heel uw woord is ons gegeven tot onze onderwijzing en tot vermaning en vertroosting en tot lijden op de weg der gerechtigheid. En wij vragen u, Heer, of u ook deze dienst wilt doen uitmonden op de eer van uw naam. En wilt u schenken, Heer, dat we het mogen ervaren dat uw nabijheid gezien mag worden. En laat uw Heilige Geest ons mogen geleiden. Wanneer uw dienaar het woord mag brengen, wil hem in uw ontferming gedenken. Schenk hem kracht en woorden en wijsheid. Heere, gij weet wat nodig is. Wilt u de gedachten leiden? En wilt u ons ondersteunen in het luisteren? Het is misschien wat warm vanmiddag, maar Heere, u kunt onze aandacht bij uw woord bepalen. Geef dat we een zegen met ons mee mogen dragen. Een zegen, misschien is het wel van ontdekking. En dat kan ook een zegen zijn om ontdekt te worden aan onze verloren staat. Of nog meer ingeleid te worden in de natuurlijke afkerigheid van ons hart tegen u. Of dat er ook een zegen mag zijn onder deze ontdekking dat het door uw geest geheiligd wordt aan het hart en dat het ons tot u mag uitdrijven. O Heere, wij bidden u om een zegen dat er mocht zijn tot bekering en tot verlevendiging. Tot bekering van hen die u niet kennen en tot verlevendiging van uw kinderen. Dat er ook zo een zegen mocht zijn dat we mogen zien dat u een God bent van recht, maar ook van genade. Dat u een God bent die uw woord bewaart en uw woord handhaaft en ook de eisen van uw woord handhaaft. O Heere, geef dat we daarbij bepaald mogen worden, dat uw woord ingang mag vinden in onze harten. Heere, gedenken ieder van ons zo en laat uw woord zo tot zegen mogen zijn. We bidden u, Heer, of u uw woord zo wilt openen voor ons. En of u zo in het midden van de gemeente wilt zijn, in al onze persoonlijke omstandigheden. Heere, u kent ons, u bent de Alpha en u bent de Omega. U bent het begin en u bent het einde. In het geestelijke leven bent u het begin en u zult ook het einde zijn. Want u leidt al uw volk en kinderen op de weg dat ze uiteindelijk voor eeuwig thuis mogen komen. En dan zal uw volk u de lof en de eer toebrengen tot in alle eeuwigheid. Maar Heer, u bent ook het begin en het einde ook in ons dagelijks leven, want wij zijn in alles van u afhankelijk. En daarom bidden wij ook uw ontferming over ons in het dagelijkse leven, wanneer morgen weer de werkweek wacht, of morgen weer we naar school kunnen. Wilt u ook daarin uw zegen geven, maar geef dat we zo ons dagelijks werk mogen doen voor uw aangezicht. En geef dat wij zo mogen afhankelijk zijn van uw genade. Trouwe God, wij vragen u of u bij onze gezinnen wilt zijn, of u in het midden van de gezinnen wilt werken met uw woord en geest. Of u de vaders kracht wilt geven bij de opvoeding van hun kinderen en om een priester en een koning en een profeet te zijn in hun huisgezinnen. En geef ook dat de moeders trouw mogen zijn in het regelen van de huishouding en in het opvoeden van de kinderen die u hen gegeven hebt. En misschien zijn er ook hen die geen kinderen hebben en die daar wel naar verlangen. Heere, zou u nog gebeden willen verhoren die opgezonden worden. Maar vooral zou u zelf in zulke harten en levens willen wonen met uw geest en uw woord en uw kracht. Heere, zegent u in ieder van ons in onze persoonlijke omstandigheden. Wees u de getrouwden nabij, ook in hen die niet getrouwd zijn, dat graag zouden willen. Ik wil werken in de harten van de jonge mensen. Geef dat zij ook in deze fase van hun leven alle hulp en heil van u alleen zullen verwachten. O Heere, wij vragen van u of u ook in het midden van de gemeente wilt zijn, in die zin dat er ook komende week voorbereiding mag zijn voor het heilig avondmaal. Wij danken u dat ook zo geleid hebt. En we bidden u, wilt u in ons midden zijn komende week zondag, en laten beslag mogen liggen op de gemeente. En wilt u geven dat er een goede voorbereiding mag zijn en verootmoediging voor u. Dat er ook in het midden een zien op de Heere Jezus mag zijn. En dat er zo ook uw volk en kinderen mogen aankomen aan de tafel. Heere, wil zo in het midden van de gemeente werken. En we bidden u ook voor de kerkenraad, ook die broeders die nu verkozen zijn en binnenkort bevestigd zullen worden. Wil hen bedouwen met uw Heilige Geest. En schenk wijsheid, kracht en genade aan de kerkenraad. Ook nu de gemeente vakant is, maar Heere, u bent de grote opperherder en u weet wat de gemeente nodig heeft, wilt u het schenken uit genade. En wilt u hen voeden, de kudde voeden vanuit uw woord, wil daartoe de ouderlingen en de diakenen gebruiken. Heere, wij bidden u voor ons breder kerkelijk leven. Ook wanneer komende week de generale synode voor een dag zal vergaderen, wilt u ook daarin uw leiding geven. En het rapport wat mag dienen, wilt u geven dat het mag zijn ook in overeenstemming met uw woord. En dat wij ook als kerken trouw mogen zijn en blijven aan uw woord. O, laat uw geest mogen werken in het midden van de kerken. Ook wanneer er deze week een dag een particuliere synode gehouden mag worden van het zuiden, hier op Tholen, wilt u ook dan de broeders wijsheid geven. Zegen ons kerkelijk leven. U weet wat nodig is, zo wilt u nog een opwekking geven. En wilt u nog een heenkeer geven tot u. En dat de beleving van zonde en genade werkelijkheden mag zijn. In ons aller hart en leven en ook in het brede breder kerkelijk leven. Heere, wij vragen u of u uw koninkrijk wilt uitbreiden over deze wereld. Of u het werk van de zending wilt zegenen. Wilt u ontferming geven over de kinderen Gods die vervolgd worden om uw naams wil. U weet wat zij doormaken in verschillende landen van de wereld. O, wilt u hen bijzonder kracht geven wanneer zij tot een schouwspel gesteld worden. En wanneer hun goederen ontroofd worden. En zelfs wanneer ze het leven moeten laten. O, wilt u in uw genade hen kracht geven. En wilt u geven dat de vervolgers tot bekering zullen komen. Dat uw kerk gebouwd mag worden en dat u een koning zult zijn die uw macht zo uitoefent dat het duidelijk mag zijn dat aan u alle macht gegeven is op de aarde en in de hemel. Heilige God, verheerlijk dan zo uw naam. Gedenkt u onze regering, onze overheid en geef dat er ook. Dat er ook een wetgeving mag zijn dat toch nog enigszins in overeenstemming mag zijn met uw woord en wetten. We bidden u voor deze wereld in nood waar we horen van oorlogen, van geweld en van geruchten van oorlogen. O, geef dat we waakzaam mogen zijn wanneer we de voetstappen horen van de naderende koning der koningen. Geef dat wij ook allen bereid mogen zijn. En dat wij daartoe gewassen mogen zijn in het bloed van het lam. O, zegen daartoe uw woord en getuigenis deze middag. En ondersteun ons en zegen ons in uw gunst. Zo danken wij u dat we al deze gebeden voor u mogen neerleggen. En wij danken u dat u trouw houdt, trouw aan de gemeente, trouw aan uw volk. Dat gij goed zijt en dat gij barmhartig en genadig zijt, weldadig en groot van goedertierenheid. O, hoe heerlijk is uw naam. Heere, hoor ons zo ons gebed om Jezus wil alleen. Amen. Willen we nu samen zingen Psalm 32, de versen 2 en 3. 32, de versen 2 en 3. Gemeente, de geschiedenis van Mozes, zoals die beschreven is in de schrift, is een heel bewogen gedeelte van Gods woord. Het volk Israël, het bondsvolk dat de belofte had om Egypte te verlaten en om straks naar het land Kanaan af te reizen, dat volk was in grote verdrukking, in diepe slavernij. En naar een mens gesproken konden ze zichzelf nooit verlossen. En in Hamilton ben ik bezig een prekenserie hierover te houden. En het leek me goed om daar een gedeelte van hier met u te overdenken. Dat is de geschiedenis in de herberg met Zippora, die dan haar kind besnijdt. U kent de achtergrond van de geschiedenissen, dat het volk Israël in zware druk was, al hadden ze de belofte dat ze eens weg zouden gaan. Maar hoe die belofte ooit vervuld kon worden, dat was ver buiten hun gezichtsveld. En dat toen de Heere Mozes geboren liet worden en het in het hart legde van zijn ouders Amram en Jochebed, dat ze dit kind niet zouden opgeven om in de Nijl geworpen te worden. Maar u kent de geschiedenis, hoe ze hem verborgen hielden, hoe hij gelegd werd in een biezenmandje en hoe dan de dochter van Farao hem vond en adopteerde. Ja, er is veel over te zeggen. Want weet u, die prinses die was daar aan de rand van de Nijl, aan de oever, niet om zich te wassen zoals u of ik ons wast of in bad gaat, dat kon ze wel in het paleis doen. Maar wat de achtergrond was, dat de rivier de Nijl werd gezien als een heilige rivier. Egypte dankte haar welvaart aan de rivier de Nijl. En daarom werd de rivier de Nijl gezien als de rivier van de vruchtbaarheid. En de god van de Nijl was Hapi. En deze prinses had geen kinderen en was daar aan het bidden en godsdienstige rituelen aan het uitvoeren om, kon het zijn, toch een kind te ontvangen. En daar vindt ze dan Mozes. En er is meer over te vertellen, over de achtergronden. Maar in ieder geval, u kent de geschiedenis. We kunnen niet verder op ingaan nu. Maar hoe Mozes dan opgroeit en weigert een zoon van Farao's dochter genaamd te worden. Want hij ziet dat het volk Israël heeft toch de belofte. En dat volk Israël de Messias zal voortbrengen. En Mozes zag op de vergelding des loons. En door het geloof wilde hij niet gerekend worden als een erfgenaam van Farao. Maar heeft dat alles vaarwel gezegd, daar moeten we niet gering over denken. Egypte was de wereldmacht van die dagen. En Israël was maar een slavenvolk. En Mozes wilde graag dat volk verlossen. Heeft het geprobeerd toen hij die slavendrijver vermoord heeft, gedood heeft. Omdat hij zich zo wreed gedroeg tegen een Israëlitische slaaf. Maar ja, het werd bekend. Het volk verwierp Mozes. U ziet daar een beeld in van de Heere Jezus, die ook later verworpen zou worden door zijn volk. En Mozes werd niet erkend als leider. Bent u dan? Wie heeft u tot overste over ons aangesteld? En Mozes moest vluchten. 40 jaar in de land Midian. Hij is 80 jaar. Handelingen 7 vertelt ons dit. De reden van Stefanus, hij noemt deze aantallen. En dan is Mozes inmiddels 80 jaar en dan gaat de Heere hem roepen. En dat is ook zo'n bewogen geschiedenis, dat leest u in het voorgaande. En dan 5 keer brengt Mozes een bedenking in, want hij wil het niet. Hij zegt eerst, ik kan niet. En dan zegt hij in feite, ik weet niet wat ik zeggen moet. En dan ten derde, ze geloven me toch niet, maar Mozes geloofde het zelf ook niet. En ten vierde zei hij, ja, ik kan niet spreken. En uiteindelijk, wanneer de Heer al deze bedenkingen heeft overwonnen, dan zegt Mozes ook nog, ja, maar ik wil helemaal niet. Heere, zend maar door de hand desgenen die gij zenden wilt. In andere woorden, stuur maar een ander. En dan moet Mozes gaan. En dan keert Mozes terug naar zijn schoonvader Jethro. We krijgen de indruk uit de schrift dat hij niet veel aan zijn schoonvader Jethro verteld heeft. Maar dat het in zijn hart kwam om zijn broederen weer te bezoeken in het land Egypte. En dat Jethro hem liet gaan. Maar dan ziet u daarna, dat is in het belang van de geschiedenis te begrijpen. Dan ziet u daarna dat de Heere Mozes bemoedigde en nog weer eens bevestigde. Want het zal wel gestormd hebben in Mozes' ziel. Dat kunt u afleiden uit vers 19. Want ze wisten, hij wist dat ze hem zochten, al was het 40 jaar geleden. En hoe moet het gaan, zal Mozes wel gedacht hebben. Zullen ze me gelijk oppakken? En zal ik dan nog terechtgesteld worden? En dan zegt de Heer in vers 19 tot Mozes in Midian: ga heen, keer weder in Egypte, want al de mannen zijn dood die uw ziel zochten. En zo bemoedigt de Heere Mozes. En dan geeft de Heere daarbovenop nog een bemoediging in vers 21, dat Mozes al de tekenen moet doen voor Farao, die de Heere hem heeft laten doen daar op de Horeb. De staf in de slang veranderen, de hand meer laat en dan weer gezond, u weet dat wel. Maar in ieder geval nu, na al deze leidingen en na al dit onderwijs en na al deze overwinningen die de Heere bewerkt heeft bij Mozes en bij al de bemoedigingen, staat Mozes nu gereed om weg te gaan. En zo verlaat hij met Zippora en hun twee zonen Jethro en ze gaan weg. De Heere heeft Mozes gewillig gemaakt. Maar dan gebeurt er de merkwaardige gebeurtenis. Waar u en ik, als we dat voor eerst zo lezen, wat gebeurt hier nou? Een schokkende gebeurtenis. Totaal tegengesteld aan alles wat daarvoor heeft plaatsgevonden. Na al die leiding van de Heer in het leven van Mozes. 40 jaar onderwijs aan Farao's hof. 40 jaar onderwijs in de woestijn, opdat hij verootmoedigd zou worden. En toen was hij ook de meest ootmoedige van alle mensen. En daarna hoe de Heer hem overwonnen heeft met zijn roeping. En daarna weer bemoedigingen. En dan zien we die schokkende gebeurtenis in de herberg. Daar willen we met elkaar over nadenken. God ontmoet Mozes in een herberg. En we zien ten eerste Mozes nalatigheid. Ten tweede Gods verbond. En ten derde Zippora's getuigenis. Dus God ontmoet Mozes in een herberg. En we zien Mozes nalatigheid, Gods verbond en Zippora's getuigenis. Want Mozes is met zijn vrouw Zippora en hun twee jongens niet echt ver op weg. En dan moeten ze ergens overnachten in een herberg. Dat kan inderdaad wel een logement geweest zijn. Het kan ook in de open lucht geweest zijn dat er een wat afgeschermd plaats was waar ze overnachten. Maar in ieder geval, ze zijn op weg. Op de weg die de Heere hen wijst, bemoedigd door de Heere. En dan gebeurt er iets afschrikwekkends. In vers 24. En het geschiedde op de weg in de herberg. We zouden verwacht hebben dat de Heere hem nogmaals bemoedigde. Maar dat staat er niet. Dan staat er dat de Heere hem, dat is Mozes, tegenkwam en zocht hem te doden. God had hem geroepen, bemoedigd, onderwezen, geleid. Het grote plan Gods om zijn volk te verlossen uit Egypte was nu in werking gesteld. Het was in beweging gezet. En dan komt de Heere Mozes opzoeken, 's nachts in de herberg. En dan wil de Heere Mozes doden. Het lijkt ongelooflijk. Maar het is waar. En wat er precies gebeurd is, dat weten we niet. Misschien werd Mozes erg ziek. En dat hij op het punt stond te sterven, worstelend met hoge koortsen. Het kan ook zijn dat een engel Gods hem tegenkwam. Met uitgetrokken zwaard. En hem vasthield, dat weten we niet precies. Dat is wel later Biliam overkomen, dat een engel Gods met een uitgetrokken zwaard voor hem stond. Maar hoe het ook zij, wat er precies ook gebeurd is, het is zeer duidelijk voor Mozes en Zippora dat God gekomen is om Mozes te doden. Waarom? Wat gebeurt hier nou? Nou, er is een grote nalatigheid in het leven van Mozes. Een grote nalatigheid. En naar recht moet de Heere Mozes nu doden. Waarom? Wat heeft Mozes gedaan? Is het misschien dan toch omdat Mozes die Egyptische slavendrijver gedood heeft 40 jaar geleden? Nee, daar spreekt de Heere niet over. En die slavendrijver was een zeer wreed mens. En Mozes hoefde niet gestraft te worden omdat hij die slavendrijver gedood heeft. Nou is er misschien dan een ander uitbrekende zonde in het leven van Mozes waarvoor hij gestraft moet worden. Nee, dat is niet het geval. Maar wat er aan de hand is, er is een grove zonde van nalatigheid geweest. En dat blijkt uit de volgende verzen. We moeten voorzichtig Gods woord lezen en voorzichtig ook tussen de regels doorlezen, dat we beseffen wat de achtergrond is. Want waarschijnlijk was Mozes hier onmachtig om iets te doen. Hij ligt op de rand van de dood. En wanneer dat gebeurt, dan zien we het bijzondere dat Zippora zich niet radeloos afvraagt, wat gebeurt er nu met mijn man en wat doet de Heere nu? Nee. Het is ook niet zo dat Zippora haastig zoekt om wat geneesmiddelen. Het is ook niet dat Zippora heen en weer in paniek rondloopt of naar buiten gaat of om hulp roept. Niets daarvan. We zien dat Zippora onmiddellijk een mes pakt en haar zoon besnijdt. Want Zippora weet precies wat er aan de hand was. En als Mozes nog bij kennis geweest is, dan zal hij ook geweten hebben precies wat er aan de hand is. Want ze weten dat ze nalatig geweest zijn om hun zoon te besnijden. En Mozes was het hoofd van het gezin. Hij was verantwoordelijk. En hij was nalatig geweest om zijn zoon te besnijden. En de tekst laat zien dat één zoon besneden wordt. Nou, welke zoon zal er dan geweest zijn? De oudste was Gersom en de jongste was Eliezer. En waarschijnlijk zal het hier geweest zijn dat de jongste zoon Eliezer besneden werd. En het volgende zou dan wel gebeurd kunnen zijn, dat in het verleden Mozes zijn eerstgeboren zoon besneden had, maar toen Zippora, een Midianitische vrouw, toen zij deze instelling zag en wat er gebeurde, dat ze ervan walgde. En nooit meer wilde ze meemaken als zij nog een zoontje ter wereld zou brengen, dat ditzelfde haar kind zou overkomen. En wanneer ze het hier doet, en werpt ze de voorhuid aan de voeten van Mozes. En ze zegt het twee keer achter elkaar. In vers 25 en 26. Voorwaar, gij zijt mij een bloedbruidegom. En toen zeide zij, bloedbruidegom vanwege de besnijdenis. Dus ze walgde van de besnijdenis. Dus misschien is het zo gegaan, omdat er maar één zoon besneden wordt. En vanwege die uitroep een bloedbruidegom, daarmee geeft ze te kennen dat ze van walgde. En dan mogen we aannemen, en ze had een tweede zoon niet besneden, dan mogen we aannemen dat ze het nagelaten hebben omdat Zippora het vreselijk vond. Mozes was een Hebreër en daarom moest zijn zoon besneden worden. Maar Zippora verzette zich er tegen in haar ogen een pijnlijke, onnuttige behandeling. En ze weigerde het pertinent. Waarschijnlijk, dat weten we ook niet zeker, moeten we voorzichtig mee zijn, maar waarschijnlijk werd ze daarin gesteund door haar vader Jethro en anderen uit de familie van de Midianieten. Want u weet wel dat Midian was een zoon van Abraham en Keturah. En daarom zal Midian zelf wel besneden zijn geweest. Maar toen gaf de Heere aan zijn andere zonen, ook Midian, geschenken en liet hen van zich gaan. Want Isaac, daarin zou de verbondslijn doorgaan. En waarschijnlijk is deze instelling van de besnijdenis onder de afstammelingen van Midian dan opgegeven. Dat ze het niet meer deden. En dit werd een twistpunt in dat huwelijk tussen Mozes en Zippora. En er was zoveel weerstand dat Mozes de strijd had opgegeven. En zijn tweede zoon werd niet besneden. Nou, Mozes gaf zijn tweede zoon wel een prachtige naam. Eliezer, God is zijn hulp, maar dit weegt niet op tegen zijn nalatigheid dat zijn zoon onbesneden bleef. En nou, denkt u, wat is daar nou zo erg aan? Maar deze nalatigheid was ernstig. Want in Genesis 17 had de Heere de besnijdenis ingesteld met Abraham. En toen had de Heere gezegd in Genesis 17 vers 14... dat wanneer iemand onbesneden bleef, hij afgesneden moest worden van het volk. Want zo een had Gods verbond verbroken. Zo iemand moest sterven. En in dit geval was het niet de schuld van Eliezer. Hij was nog maar een kind, waarschijnlijk een jong kind. Maar het was de schuld van zijn vader Mozes. En daarom moest Mozes sterven. Want Mozes had het verbond met God in feite verbroken. Hij was nalatig geweest. En nu is het heel belangrijk te letten wanneer dit alles gebeurt. En daarom hebben we ook de directe context er ook bij gelezen. Want hier vlak voor leest u dat gedeelte waarin de Heer aan Mozes heeft uitgelegd dat Farao is bezig Gods eerstgeboren zoon Israël te onderdrukken. Dat Farao is bezig Gods eerstgeboren zoon bij de Heere vandaan te houden. En wanneer dan Israël wil weggaan om de Heere te dienen, dan wil Farao dat verbieden. En hij verhindert Israël God te dienen. En daarom, omdat Farao Gods eerstgeboren zoon Israël bij de Heere vandaan houdt, daarom zal God de eerstgeboren zoon van Farao doden als straf. Nou, wat Farao geworden is voor Israël, voor Gods eerstgeboren zoon, dat is hier wat Mozes geworden is voor zijn tweede zoon Eliezer. Mozes is bezig Eliezer buiten het verbond Gods te sluiten. En daarom moet Mozes ook gedood worden. Gods toorn rust op Mozes. Nu moet hij afgesneden worden. Ondanks het feit dat de Heer hem geroepen heeft en onderwezen heeft en bemoedigd heeft. God handelt naar recht en waarheid. Hij ziet geen zonde door de vingers. Mozes is schuldig omdat hij Gods verbond veronachtzaamd heeft. En waarom had Mozes dan dat verbond veronachtzaamd? We weten het wel, het was omdat hij geen ruzie steeds wilde in zijn gezin. En een mens moet ook wel eens iets kunnen toegeven. Als je nou de vrede bewaart en je ervoor zorgt dat je gezinsleven door kan gaan zonder al te veel ophef. Nou, dan moet je dat toch doen, niet waar? Je moet ook je gezond verstand gebruiken, zo redeneren wij. En natuurlijk is het goed en verstandig om de vrede in te bevorderen in je gezin. En er kan ook wel een plaats zijn om tolerant te zijn. Er kan ook een plaats zijn in het gezin dat je niet overal iets van zegt. En als ouders hebben we ook wijsheid nodig om onze kinderen op te voeden. En dat is ook een heel moeilijke bezigheid. En daar hebben we ook veel genade voor nodig en veel liefde voor nodig. Ook om de vrede te bewaren in het gezin en toch vooral ook Gods wetten omhoog te houden en te eren. En een mens kan ook veel doen om twist en onnodige onvrede te voorkomen. Daar ligt ook een zekere wijsheid in, maar dit mag nooit ten koste gaan van Gods woord. En dat had Mozes nou gedaan. Hij had ten koste van Gods woord de vrede willen bewaren in zijn gezin. Nou, zo kunnen we de lijnen ook doortrekken tot in ons persoonlijk leven, in onze huwelijk, in onze gezinnen en in de opvoeding van kinderen. De kinderen, jongens en meisjes, jongelui, jullie kunnen allemaal dingen willen. En soms zijn de dingen die je willen in strijd met Gods woord. En ik hoop dat je dat tot last mag worden. Dat uiteindelijk zal je leven alleen maar gezegend worden wanneer je het houdt bij Gods woord. Want Gods woord en Gods wetten zijn niet tegen jou, ze zijn voor je. Ze zijn grote vangrails. En als je die doorbreekt, dan lijkt het nog zo verleidelijk en nog zo interessant en fijn en spannend. Maar als je daar doorheen breekt, dan kom je in een afgrond terecht. En zoveel in onze maatschappij zijn in zo'n afgrond gekomen. En ze hebben er spijt van en ze kijken terug op een mislukt leven. En waarom is hun leven mislukt? Omdat ze door de omheining gegaan zijn van Gods woord. Maar in het gezin kunnen de zaken aan de orde komen. En kunnen kinderen zaken willen. En dan kun je soms zien dat de ouders toegeven. Dat ze stap voor stap toegeven. En dat dit ook ten koste kan gaan van het woord van God. Nou, als het zo is in uw leven dat u uw kinderen eert boven het woord van God, dan zijn we als Eli geworden. Want hij eerde zijn zonen boven het woord van God. En misschien zegt u, ja, het is toch ook zo moeilijk om tegen de stroom in te gaan. En altijd op te staan tegen het verkeerde. Ja, dat is ook niet eenvoudig. En daar heb je ook genade voor nodig. Maar het is zo gemakkelijk om maar toe te geven. En het lijkt alles vrede te zijn. Maar ondertussen, wanneer het zo is dat we dan inderdaad tegen Gods woord ingaan, dan bezoedelen we ons geweten. En wat erger is, we bedroeven de Heilige Geest. En dan kan de Heilige Geest zich ook terugtrekken. En dan kan er ook een donkerheid komen in het leven. En het lijkt alles uiterlijk wel vredig te zijn. En dan zeggen we onszelf, ja, het zijn maar bijzaken. Maar voor we het weten, hebben we de wereld in huis. En dan zijn wij ook nalatig geweest. Maar het kan ook zijn in kerken, waar de prediking zo is dat de ergernis van het evangelie vermeden wordt. En waar Gods eer en vrije genade en soevereine genade niet omhoog verheven wordt, niet groot gemaakt wordt. En dan kunt u ook zien dat Gods geest zich terugtrekt uit een gemeente. Omdat er verachtering is in de prediking. En dat de essentiële zaken die aan de orde moeten komen, niet of maar heel zwak genoemd wordt. En dan komt er ook een verachtering in de genade, ook zelfs bij Gods kinderen, dat is mogelijk. En dan kan het zijn dat ook door de prediking, die afbuig van Gods woord, dat er dan geen vreze Gods meer voor hun ogen is. En dat men daarom meer en meer durft in te gaan tegen de Heere, tegen zijn heiligheid, tegen zijn woord. Want er is geen vreze Gods voor ogen. En dat is denk ik soms wel een van de ergste plagen van deze tijd. En daar is het resultaat wanneer de wachter, de prediker, verzaakt zijn plicht te doen. En Gods recht en eer niet benadrukt. En dan is de wachter schuldig. Dat is de enorme verantwoordelijkheid die rust. Ook op de dienaren van het woord. Want ook zij kunnen blootstaan aan de verleiding van nalatigheid. Maar zij moeten ook zeggen, alzo spreekt de Heere. En ook de dienaren moeten spreken van Gods recht en genade. Nou, zo zien we dan wat Mozes gedaan heeft, dat dat heus niet zo ver bij ons vandaan staat. Maar dan zien we dat zoals Mozes zich een bedreiging vormde voor Eliezer, dat ouders of ambtsdragers die niet trouw zijn in de bediening die de Heere hen geeft, dat zij in feite ook een bedreiging vormen voor hun kinderen of voor de gemeente, omdat ze niet naar recht spreken. Dat is erg. Maar het kan gebeuren wanneer we die zonde van nalatigheid in ons leven hebben. En daarom hebben we het nodig. Heere, zend uw licht en waarheid neder en leid mij en leer mij naar uw wil te handelen. En geeft u mij licht en woorden en wijsheid en liefde om mijn kinderen op te voeden in de wegen van de Heere. En ook als ambtsdragers om trouw te zijn waar de Heere ons roept. Dan zoeken we niet ons eigen gemak. Maar dan zoeken we het welzijn van de kudde. Om Gods woord en waarheid omhoog te heffen. Dat was Mozes nalatigheid. Maar er is meer in onze tekst. We zien ook Gods verbond. Want we zien hier hoe de Heere zijn verbond bevestigt. De Heere gedenkt zijn verbond die hij heeft ingesteld met Abraham. Het verbond, dat heilige verbond die de Heere met ons en onze kinderen heeft opgericht. Daar ligt zo'n troost in om zicht te krijgen op het verbond. In Genesis 17, vers 12 en 13, een zoontje dan van 8 dagen zal u besneden worden, al wat mannelijk is in uw geslachten, de ingeborene van het huis, en mijn verbond zal zijn in uw lieder vlees tot een eeuwig verbond. Dat was de besnijdenis. En in het Nieuwe Testament, daar is de doop in plaats van de besnijdenis gekomen. Colossenzen 2, 3 beschrijft ons dat, hoe de besnijdenis vervuld is geworden in de doop. En nu neem ik aan dat hier in de gemeente geen ouders zullen zijn die hun kinderen niet ten doop houden. Want wij weten dat hoort zo. En we zeggen ook, ja, dat heeft de Heere ingesteld, het verbond en het teken van het verbond is de doop en daarom houden wij onze kinderen ten doop. Maar betekent dat daarmee dat wij Gods verbond eren? We kunnen onze kinderen ten doop houden, maar dat we toch nog het verbond veronachtzamen. En dat het verbond in feite geen enkele rol speelt in ons leven. Waarom laten wij onze kinderen dopen? Nou, Gods verbond is ingesteld. En met de doop heeft de Heer gezegd, dat is een teken van afwassing. Jongens en meisjes, de doop vindt plaats met water. Want daarmee betuigen wij dat wij in zonde en ongerechtigheid ontvangen en geboren zijn. Dat wij vuil zijn, zoals water je lichaam schoonmaakt als je vuil bent. Zo hebben wij het bloed van de Heer Jezus nodig om onze harten, onze levens rein te maken. Wij liggen van nature verloren. Dat predikt de doop. Wij kunnen het koninkrijk Gods niet binnenkomen, tenzij wij wederom geboren worden. Gij lieden moet wederom geboren worden. Dat wordt in de doop gepreekt. En dat is een essentieel onderdeel van het verbond. Het verbond zegt niet dat u behouden bent. Het verbond zegt dat u behouden moet worden. Nou, zijn deze zaken werkelijkheid voor ons geworden? Is het ons een last geworden dat ik voortdurend bij mij omdraag een geneigdheid tot het verkeerde? Is dat u al een last geworden? Hebt u dat al beweend voor de Heere dat u ontvangen en geboren bent in zonde en onreinheid? Is dat u tot smart geworden, tot droefheid? En hebben we al leren roepen tot de God van het verbond? Heer, u hebt het verbond met mij ingesteld en daarin zegt u dat ik wederom geboren moet worden. En u belooft in dat verbond te geven wat ik niet kan en wat ik niet heb. Ik moet inwendig gewassen worden, ik moet behouden worden. Hebben we dat al geleerd te zien? Hebben we dat al beleden? Jonge mensen, denk je wel eens aan je verbond? Denkt u wel eens aan uw doop? Functioneert de doop wel? Pleiten wij op onze doop? Beseffen we wel de grote en rijke beloften, die heerlijke geschenken die op ons gelegd worden in de doop? En beseffen we dat die geschenken toegepast moeten worden, dat we die moeten leren ontvangen in ons leven? Pleiten wij er wel op dat de Heere in dat verbond tot ons zegt, elke zondagmorgen, ik ben de Heere, uw God. En wijzen we als ouders onze kinderen op dat ze niet tot de wereld behoren, maar tot de Heere, en dat ze daarom moeten leren de Heere lief te hebben en te dienen? Leren we hen hun doop te begrijpen? Want jonge mensen, je begrijpt wel dat met een gedoopt voorhoofd mag je niet overal komen. En als je dat wel doet, dan pleeg je verraad aan de God van het verbond. Dan pleeg je verraad aan het bloed van de Heer Jezus. En dan hoop ik dat je tot smart en tot pijn zal worden. Want je bent apart gezet. Voor welke reden? Om eeuwig te leven. Om zalig te worden. Om vrede in je hart te hebben. Om de ware blijdschap te hebben die de Heer alleen kan geven. Zijn deze zaken al werkelijkheid voor je geworden? Want weet wel, misschien denkt u niet aan het verbond, maar God eert zijn verbond wel. Dat lezen we in deze geschiedenis. De Heere zegt niet, ach, dat is maar een uiterlijk teken en het gaat toch om het hart. En Mozes is nou ingewonnen en nu is hij toch ook op persoffen rekening op weg gegaan. Het is ook moeilijk voor hem. Nee, de Heere komt terug op het verzaken van het verbond, want de Heer onthoudt zijn verbondsbelofte, maar ook zijn verbondswraak. En wanneer jij denkt met een gedoopt voorhoofd dat je nog van alles kunt doen, en dat God me nog later wel kan bekeren, weet wel dat je speelt met vuur. Want om te vallen in de handen van de levende God, met een gedoopt voorhoofd en onbekeerd voor God te moeten verschijnen, nadat je de voorrechten vertreden hebt, weet wel dat onze God een verterend vuur is. En als je niet gelooft, kijk maar wat de Heere nu doet met Mozes. Mozes, de man Gods. God wil hem doden. Omdat hij het verbond veronachtzaamd heeft. En de water van het voor van de doop waarop je voorhoofd gesprenkeld is, dat was na enkele minuten alweer opgedroogd. Maar de impact van die doop, dat doopwater, dat blijft. En wanneer we zijn verbond niet gedenken en het veronachtzamen, dan bedroeven we Gods geest en dan kan er ook een toren van God komen. En hoe gebeurt dat dan? We lezen in het Nieuwe Testament dat de kerk van Korinthe getroffen werd door Gods misnoegen. En sommigen werden ziek, anderen stierven al, omdat ze het verbondsteken, het heiligavondmaal, veracht hadden. Maar dus ook op een andere wijze kan de Heere zijn misnoegen kenbaar maken. Dat er een verkilling komt. Of dat er een verharding komt. Een verkouding. En misschien kent u in uw leven een tijd waarin het alles levendig was. Waarin u getrokken werd tot de Heere. Maar dat er nu het zo anders geworden is. Een verkilling is ingetreden. Is dat misschien omdat u Gods verbond veracht? Dat u niet geen ernst maakt met de heiligheid van God? En geen ernst maakt met de noodzaak om voor God te leven? Bekeer u toch voor het te laat is. Wanneer Zippora haar zoon niet besneden had, dan was Mozes dood geweest. En God heeft zijn verbond met u opgericht. En daarin zegt hij dat hij geen lust heeft aan uw dood. En hij heeft hierin een lust dat u zich bekeren zou. Dat u de Heere zou aanroepen om zijn genade. Om het werk van zijn geest in uw hart. En hij roept u op om gewassen te worden. En om in een nieuw godzalig leven te wandelen. O, gedenk toch zijn verbond, want de Heere denkt ook aan zijn verbond. En daar komt de Heere straks ook op terug. Want ons is veel gegeven, meer dan mensen die niet eens gedoopt zijn, die ook hier in Nederland wonen. En hun aantal neemt alleen maar toe van hen die de kerk de rug toekeren. Maar u bent gedoopt, u bent onder de bediening van Gods woord. Zondag aan zondag mag u zoveel voorrechten ontvangen. Aan ons is veel gegeven. En aan wie veel gegeven is, van hen zal ook veel geëist worden. En Mozes moet het laten schrijven in Psalm 90, het 11e vers. Wie kent de sterkte van uw toren? Nou, Mozes heeft er iets van geproefd daar in die herberg. Want het is vreselijk om als verbondskind te maken te krijgen met de toren van God. Maar besef toch dan de voorrechten van eeuwig leven, van behoud, wat de Heer u voorhoudt in het verbond. Hij komt zo dicht bij u om uw leven en overvloed te geven. Want wat de Heere geeft is zoveel, dat kunt u niet beseffen. En jij, jong mens, je kunt het ook niet voorstellen wat de Heere zal geven. Reeds in dit leven en nog veel meer in het toekomende. Het is zo'n rijke zaak om de Heere toe te behoren. Maar we gaan verder en we zien tenslotte ook Zippora's getuigenis. Want Zippora ziet dat haar man op het punt staat zijn leven te verliezen. En ze weet de oorzaak. Niet dralen, geen vragen, niet radeloos heen en weer lopen, maar ze pakt onmiddellijk een mes. En ze besnijdt de voorhuid van haar jongste zoon. Dat lezen we in vers 25. Toen nam Zippora een stenen mes en besneed de voorhuid van haar zoon. Ze vindt het vervelend, ze vindt het eigenlijk afschuwelijk, Ze vindt het naar en het kind huilt en er wordt wat bloed gestort. En dan zien ze hoe ze reageert, deze vrouw van Midian. Ze werpt de voorhuid aan Mozes' voeten en zegt, voorwaar, ge zijt mij een bloedbruidegom. En dan zegt ze het nog een keer. Toen zeiden zij, bloedbruidegom, vanwege de besnijdenis. En onmiddellijk zien we het resultaat. In vers 26, en hij, de Heere, liet van hem af. Dat betekent, de ziekte werd weggenomen. Of die engel des doods liet Mozes los. Hij herstelde, zijn leven werd gespaard. Hij kon verder gaan met zijn leven. Maar Zippora heeft ondertussen ervan gewalgd. Alles wat er gebeurd was. Nou, hoe kan zo'n vrouw van Midian Mozes tot steun zijn? Hoe kan zo'n vrouw wonen onder een volk dat de besnijdenis ingesteld heeft? En hoe kan zij nou meegaan naar Egypte op deze bijzondere moeilijke opdracht, deze taak om het volk uit Egypte weg te leiden naar Kanaan? Hoe kan zo'n vrouw ook gelukkig zijn te midden van een volk dat zijn kinderen besnijdt? En heeft ze wel het verbond Gods lief? En heeft ze dan ook de God van het verbond wel lief? We weten niet veel van hoe ze werkelijk gedacht heeft, maar we weten wel dat ze de besnijdenis haatte. En tot tweemaal toe heeft ze dat kenbaar gemaakt. En nu wanneer haar man zo'n belangrijke roeping aan moet nemen, dan kan zij toch nooit een steun zijn voor hem. En daarna horen we ook niets meer van Zippora. Het is alsof ze van het toneel verdwijnt. Ze wordt nooit meer genoemd. Tot in Exodus 18 vers 2. Dan lezen we, zo nam Jethro, Mozes schoonvader, Zippora, Mozes huisvrouw, nadat hij haar wedergezonden had. Dus we lezen daaruit, maken we op dat Mozes zijn huisvrouw Zippora en de twee jongens teruggestuurd heeft naar Jethro, haar vader. En wanneer is dat gebeurd? Dat zegt de schrift niet. Maar waarschijnlijk is dat hier gebeurd. Ze waren niet ver, ze waren nog in het land Midian. En toen heeft Mozes waarschijnlijk Zippora weer teruggestuurd naar huis met haar twee zonen. Teruggestuurd. En Mozes ging alleen verder. In de volle overtuiging dat hij de goddelijke opdracht moest uitvoeren. Mozes had zijn vrouw lief. Maar hij had God meer lief dan zijn vrouw en zijn zonen. En hij zou nu Gods roeping gehoorzaam zijn. En in deze geschiedenisgemeente is er ook nog tot bemoediging van Mozes geweest. Ja, deze hele geschiedenis heeft Mozes uiteindelijk nog weer bemoedigd. Want u ziet dat alle dingen moeten medewerken ten goede voor Gods kinderen. Zelfs deze bijzondere geschiedenis. Want Mozes had nu aan den eigen lijve ondervonden iets van de toren van God. En Mozes zag dat hij Eliezer, zijn zoon, bij de Heere vandaan gehouden had. Buiten het verbond gehouden had. En Mozes had iets van de toren van de Heere ervaren. En nu moet hij op reis naar Egypte. Met zo'n moeilijke opdracht. Hij moet naar de machtigste man van de wereld uit die dagen gaan. En zeggen, laat mijn volk gaan. Zo zegt de Heere, de God van de Hebreeën. Maar nu heeft Mozes de toren Gods gevoeld. En nu weet hij, Farao, jij houdt de eerstgeboren zoon Israël weg bij God vandaan. Pas op, Farao, jij zult die toren Gods ervaren in je leven. In al zijn hitte en hevigheid. En nu lees je ook niet meer van vrees bij Mozes. Nu heeft hij het zelf ervaren wat het is om onder de toren Gods te zijn. En nu weet hij dat de Heere God de levende God is en dat God zal doen zoals hij gesproken is. En nu kan hij op weg gaan naar Egypte wetend dat God zijn toren zal uitstorten over Farao. En Farao en het hele Egyptische land ligt aan de genade van God onderworpen. Is afhankelijk, diep afhankelijk van de Heere. Maar dan is er dan nog een zaak waar we op willen letten hier. En dat is de getuigenis die Zippora gesproken heeft. Gij zijt mij een bloedbruidegom. Ze veracht de besnijdenis. Maar juist door de besnijdenis ontvangt ze haar man als het ware terug uit de dood. Ze stort de bloed en nu kan ze haar man terug hebben. En dan roept ze uit, gij zijt mij een bloedbruidegom. Zij heeft dat uitgesproken als een verachting. Maar er zit ook een diepe waarheid in die woorden die Zippora gesproken heeft. Want feitelijk verkondigt deze vrouw uit Midian, uit de oudheid, zij verkondigt hier in feite het evangelie. Want ze zegt namelijk, haar man is gespaard vanwege het bloed. En dan trekken we de lijn door naar het Nieuwe Testament en dan denken we over het bloed van Christus. Dat net als de druppelen bloed die gestort werden tijdens de besnijdenisritueel van de Joodse jongetjes heen wees naar het bloed van Christus. En net zoals later bij de uittocht het bloed dat gesmeerd moest worden aan de deurposten ook wees naar het bloed van Christus. En net als al het bloed wat later zal plaatsvinden bij de offers in de tempel ook heen wees naar het bloed van Christus, zo was ook dit bloed een heenwijzing naar het bloed van de Heere Jezus, dat door dat bloed er leven gekomen is. En door dat bloed van de Heere Jezus is er een volkomen verzoening van al onze zonden. En in feite wordt dat hier door Zippora verkondigd. Leven dat dreigde te sterven, werd gered door het bloed. En dat is de waarheid die we door heel het woord Gods verkondigd zien. Dat het bloed van de Heere Jezus noodzakelijk is, zien we dat ook in ons eigen leven. Te midden van al ons denken en lezen in de schrift beseffen we dat dit de kern is van de schrift. Dat zondaren met God verzoend worden door het bloed. En hebt u dat bloed al nodig gekregen? Is dat bloed voor u het enige pleitgrond? Want ziet u dat het bloed van de Heere Jezus u alleen maar kan redden? Want het bloed van Eliezer kan u niet redden. En het bloed van Mozes kan u niet redden. Alleen het bloed van Jezus kan u redden. En dan denken we na over de Heere Jezus, hoe hij zijn bloed stortte. En we denken eraan hoe hij geslagen werd. En hoe de zweepslagen over zijn rug ging. En herhaaldelijk op dezelfde plaats over zijn rug ging. En dat zijn rug opengescheurd werd. En hij stortte bloed. En toen ze hem de doornkroon op het hoofd persten, stroomde het bloed langs zijn hoofd. En toen zij zijn handen en zijn voeten doorboord hebben, stortte hij bloed. En toen hij zijn zijde doorstak, kwam er bloed met water daaruit. Hij stortte zijn bloed, want het bloed van Jezus is noodzakelijk. Waarom bloed? Nou, dat bloed wijst op het leven, op dood. Wanneer het leven wegvloeit, dat is het bloed, dat is het leven, dan komt er treedt de dood in en wij hebben tegen God gezondigd. En de straf daarop is de dood. En als wij die middelaar niet kennen als onze borg, dan zullen we zelf die dood, die eeuwige dood moeten sterven. Dat is niet alleen de lichamelijke dood, maar dat is de eeuwige nacht. Daarom moest de Heere Jezus die drieurige duisternis in. En moest hij het uitroepen, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Want één moet sterven voor u en mijn zonden. Onszelf voor eeuwig. Of Christus Jezus. Omdat wij tegen God gerebelleerd hebben. Hebt u gebogen voor Gods recht. Hebt u het beleden, ik behoor te sterven. En bent u bezwaard geworden vanwege het feit dat u zondaar bent. Zulke mensen worden verwezen naar het bloed van Christus, dat reinigt van alle zonde. En Zipporah verwijst ons naar het bloed, en deze vrouw uit Midian heeft gelijk. We hebben de bloedbruidegom Christus nodig, die met zijn eigen bloed zichzelf een bruid verdiend heeft. Wat een zegen, wat een wonder. En u raakt, uw kind des Heren, u raakt daar nooit in uitgedacht, nooit in uitgeleerd. Want hoe meer u verder mag geleid worden op de weg die leidt tot het eeuwige leven, zult u steeds weer bepaald worden bij het bloed van Christus. Want u ziet meer en meer van uw tekortkomingen. En wij allen, gemeenten, met al onze tekorten in de opvoeding van kinderen, met al ons falen en onze tekortkomingen in het leven, met onze zonde van toegefelijkheid en met al onze zwakte en schuld, worden wij allen vanavond verwezen naar het bloed van Christus. Dat bloed wast uw schuld weg. Dat bloed vernieuwt uw leven. En dan vindt een waarachtige bekering plaats. En dan komt de verandering in uw leven. Dan wordt uw hart besneden. Dan ziet u al meer het vuil in u. En hebt u er pijn van. En dan hebt u al meer de Heere Jezus nodig. En daar vindt u rust in. Daar vindt u vreugde in. De vreugde van het heil dat de Heere geeft. Dat vindt u aan de voeten van de Heere Jezus. O, kent u dat bloed in uw leven? Hebt u al leren te pleiten op dat bloed van Christus? Wanneer er bekering en geloof in uw leven zijn, dan zal er ook liefde zijn voor die zaligmaker. Dan zal er ook een verlangen zijn, Heere, neem mijn leven en laat het u toegewijd zijn. En doe mij u al meer kennen, doe mij u al meer liefhebben. Want u bent het die mijn ziel gered hebt van de dood. Ik behoorde om te komen, maar u kruiste mijn pad. En u zei tegen mij toen ik lag in mijn bloed gereed om te sterven. Toen zei u, leef, mensenkind, leef. En daarom heeft de Heere zich aan u verbonden en u aan zich. En zo verlangt u er dan om die God eeuwig lief te hebben. En dan wordt dat wordt zo groot dat u hem wilt volgen, waarheen u ook leidt, hij u leidt. Amen. Willen we zingen Psalm 105, de versen 4 en 5. 105, 4 en 5. Thank you. Aan het einde van deze dienst danken wij u voor uw heilig en heerlijk woord. Wat is uw woord toch rijk en diep? En wat is uw woord toch waar? En wat is het toch toepasselijk ook voor ons leven? Ook zo'n geschiedenis uit het Oude Testament. Het is vol van uw bemoeienissen, ook met ons vandaag. Heere, geef dat u de naprediker bent op uw eigen woord. En wilt u geven dat wij met dat woord bezig zullen zijn, ook in de komende week. Dat uw woord ons mag vergezellen. En dat wij ook onze binnenkamer mogen opzoeken. En dat we dat dagelijks mogen doen. En dat we daar ons hart voor u mogen uitstorten. Heere, wij danken u dat u trouw bent. Dat u uw verbond gedenkt. En daarom zijn wij allen niet verteerd. Omdat u onveranderlijk bent. Omdat u trouw bent. En daarom zijn we als gemeente nog. En daarom bestaat de gemeente Hamilton nog. Omdat u trouw bent. O Heere, doe onze ogen geopend zijn om te zien op uw trouw. En wilt u in uw genade in onze harten wonen en werken. Dat wij op uw verbond en uw beloften mogen pleiten. Dat we u mogen kennen in uw hart vernieuwend werk. En dat u verheerlijkt mag worden in ons aller leven. Zegen de kinderen, de jonge mensen. Zegen de gemeente. Heere, breid uw vleugelen uit over haar. En wilt u nog met uw genade krachtig werken, tot behoud, tot bekering, tot eeuwig leven. Heere, dank voor wat u gaf hier. Gedenk ons verder ook in deze komende week. Zegen ook de kerken in Canada en in Noord- en in Amerika. Zegen de gemeenten daar die ons lief zijn. Wil ook daar met uw geest en woord krachtig werken. Heere, vergeef al het verkeerde dat ons aankleeft. En zegen ons in genade om Jezus wil. Amen. Zingen we nu tenslotte Psalm 2, de versen 6 en 7. Psalm 2, 6 en 7. ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.